Heer Jezus, u komt alle lof en alle eer toe. Alle glorie is voor u, Heer Jezus, want u bent de opgestane koning. U bent de Heer van ons leven, hoofd van deze gemeente. U bent de weg, de waarheid en het leven. U bent het levende woord. Heer Jezus, we bidden als we het woord openen, de Bijbel. Heer, dan bidden we dat we daarin ook u zullen ontmoeten. Dat het woord ook tot leven komt in ons leven, in onze harten. Door het werk van uw geest. Heer, zo bid ik ook dat u ons helpt om onze harten te openen voor uw waarheid. En voor mij is het vermogelijk door uw geest om het goed uit te leggen. Heer, en als we ook vanuit de preek avondmaal zullen vieren, wat ik echt in het verlengde ligt vanochtend. Heer, dan bid ik dat we ook in dat avondmaal u zullen ontmoeten en u zullen ervaren, Heer. Dat als we bloed eigenlijk drinken door de wijn, als we uw lichaam tot ons nemen door het brood. Heer, dat we ook zullen ervaren dat uw leven door ons heen stroomt. Heer, zo dragen we deze tijd, deze dienst aan u op Jezus. En bidden om de machtige werking van uw geest. Amen. Vandaag hebben we de derde preek eigenlijk in een prekenserie over de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het is een prekenserie waarin we eigenlijk vanuit de Bijbel concretere invulling zoeken en ook vinden voor een van onze vier geestelijke pijlers waar we ons op richten. Als VBG richten we ons op vier pijlers: intimiteit met God als eerste, onze eigen verbondenheid met God. Tweede is persoonlijke vorming, dat we ook gevormd worden door het werk van de geest in ons en dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. De derde, de preekserie van nu, is omzien naar elkaar. Dat we ook echt in slagen om een gemeenschap te vormen als gemeente. Een eenheid zijn waar vandaag ook over gaat. En de vierde is gericht op de wereld. We zijn niet alleen maar een kerk voor onszelf. God heeft ons geplant ook als een stad op een berg. En als zout en zout en licht en licht. En dat zijn de vier pijlen waar we ons als gemeente op richten. Nu dus omzien naar elkaar vanuit de Filippense brief. En Wim is een paar weken geleden eigenlijk begonnen. De serie met de eerste verzen uit Filippenzen 1. Hè, waar duidelijk wordt dat omzien naar elkaar ook uiteindelijk zijn vorm krijgt in het bidden voor elkaar. En ik hoop en bid dat we ook als gemeente eigenlijk deze weken dat ook in praktijk brengen als het gaat om Wim zelf en zijn gezin. Hè, in de heftige confrontatie met de ziekte die terug is. Dat wij ook als gemeente biddend om hem en zijn gezin heen staan. Vorige week sprak Theo over de tweede deel eigenlijk van Filippenzen 1, waarin omzien naar elkaar eigenlijk meer tastbaar wordt in het elkaar tot bloei brengen. En vandaag starten we bij Filippenzen 2, waar eigenlijk de focus ligt, waar Paulus het benoemt, dat het zo belangrijk is dat we elkaar hoog achten. Hoger achten zelfs. Niet als doel op zich, maar met als doel om te bouwen aan een diepe en ook aan een krachtige gemeenschap en een krachtige eenheid. Een eenheid als gemeente waarin we uiteindelijk erin slagen om mens te durven zijn zonder muren. Om mens te durven zijn eigenlijk ook zonder maskers. En Filippenzen 2 geeft ons richting daarvoor. En we lezen eerst de eerste vijf versen. Waar Paulus zegt: als er dan enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enig innige gevoelens en ontfermingen zijn. Als dat ook maar in enige mate aanwezig is bij jullie als gemeente. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent. Dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Paulus, de schrijver van de brief, doet hier eigenlijk een ongelooflijk krachtige oproep tot eenheid, eensgezindheid. En dat is een oproep die niet hier opeens komt, eigenlijk vloeit die voort ook vanuit hoofdstuk 1. Je ziet het al in het eerste vers, als er dan. En het woordje dan sluit op wat hij daarvoor zegt in hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 heeft het eigenlijk nog over de tegenstand. De druk van buitenaf bij de gemeente. En het is zo belangrijk als er tegenstand is, als er druk ontstaat, dat je binnen eigenlijk één bent, dat je een eenheid bent. Dat is ook voor ons een belangrijke les. Want ook in onze maatschappij kan eigenlijk de druk van buitenaf zomaar er zijn. We zien in die zin een glijdende ontwikkeling. Het tolerantiebegrip in ons land zo ver wordt uitgerekt. Dat je alleen nog maar mag denken wat de meerderheid vindt dat je mag denken. Dat is eigenlijk tolerantie geworden. En als je anders denkt. En als je denkt dat Gods woord eigenlijk het leven soms anders heeft bedoeld dan wat de maatschappij gewoon vindt. En acceptabel vindt. Dan kan er zomaar tegenstand komen. Dan zijn we er klaar voor. Overal ter wereld worden christenen vervolgd. Omdat ze geloven in Jezus. Omdat ze samenkomen in de naam van Jezus. Zijn wij echt een eenheid op het moment dat zo'n soort vervolging, groter of kleiner, zou komen? Paulus waarschuwt daarvoor en hij roept op vanuit Filippenzen 1. Joh, wees eensgezind. Zorg dat je eensgezind bent, dat je een gemeenschap vormt. Dat als die druk komt, dat je dan steeds die eenheid ook blijft tegen die tegenstand. En een andere belangrijke reden voor eenheid is dat eenheid ook een ongelooflijk mooi getuigenis is voor de wereld. En laten we eerlijk zijn, we hebben als christenen daar eigenlijk een potje van gemaakt. We hebben zo'n ongelooflijk slechte naam opgebouwd onder niet-christenen. Door het eigenlijk altijd maar oneens te zijn met elkaar. Door publiekelijk altijd maar te vinden dat er wel iets anders te vinden valt. Oneenigheid. Binnen gemeentes, maar ook tussen denominaties of wat dan ook. Er is altijd maar gedoe als je kijkt naar het christelijke wereldje. En als jongere, niet gelovige, had ik een pesthekel aan de kerk. Want het was zogenaamd de club van de waarheid en van de liefde. Maar het enige wat ik zag van een afstandje was allerlei veroordelingen, allerlei gedoe. En allerlei oneenigheid. Dat was het getuigenis van de kerk. En helaas is dat nog steeds zo vaak het getuigenis van de kerk of het getuigenis van ons christenen. Dat mensen die eigenlijk niet Jezus kennen, die Jezus hebben ontmoet, dat die eigenlijk alleen maar het beeld hebben van christenen, ja, dat zijn die mensen die het niet eens onderling eens zijn. En terwijl ze het niet eens zijn, staan ze ook nog eens met hun vingertje omhoog. Over wat we wel allemaal en niet mogen van de Heere God. Als wij één zijn, dan is dat zo'n getuigenis. De Bijbel spreekt er ook in Johannes 13, dat we dan ook aan de onderlinge liefde herkend zullen worden als discipelen van Jezus. Het is zo de moeite waard en het is zo dankbaar tegelijkertijd, want het is niet allemaal kommer en kwel, dat we ook mogen merken dat wij als plaatselijke gemeenteheid daarin al een heel warm welkom heel vaak mogen zijn. Dat we heel vaak terugkrijgen van nieuwe gasten, dat ze zich welkom voelen. Dat ze ervaren dat deze gemeente één is. En we hebben natuurlijk wel eens onze gedoetjes. We zijn een gezin en niet in alle gezinnen, in de meeste gezinnen is er wel eens gerommel onderling. Dat hebben wij ook. Maar ergens slagen we erin, denk ik, al heel redelijk om niet alleen eenheid uit te stralen, wat het zou buitenkant zijn, maar ook één te zijn. Eén in streef. Hetzelfde verlangen om het evangelie te verkondigen aan stappen om land. En ik ben dankbaar voor wat er al is. Aan eenheid, aan eensgezindheid en wat nieuwe gasten ook vaak ervaren en benoemen. En tegelijkertijd geloof ik, joh, daar is echt nog ruimte voor groei. En Paulus roept ons daar hiertoe ook toe op, in Filippenzen 2. Maar dan is wel de vraag, ja, hoe komt dan zo'n eenheid, hoe komt zo'n krachtige vorm van gemeenschap, hoe komt die nou tot stand? En daar is uiteindelijk meer voor nodig dan alleen maar een kopje koffie naar de dienst. En ik stuitte in de voorbereiding op eigenlijk een Grieks woord, dat ook hier in Filippenzen 2 voorkomt, dat het eigenlijk allemaal in zich heeft. En dat is het woord koinonia. Daar draait het eigenlijk hier allemaal om. Koinonia als een intense vorm van eenheid en van gemeenschap. Koinonia. In de tijd van het Nieuwe Testament gebruikt ze dat woord ook wel voor Siamese tweelingen. En ze zeiden dat die eigenlijk koinonia in hun bloed hadden. Want als de ene het niet haalde, ging de andere eigenlijk meestal ook dood. Zo intens met elkaar verbonden als eenheid. Siamese tweeling. Zo wordt het woord gebruikt. En zo diep, zeg maar, gaat die eenheid die Paulus eigenlijk op het oog heeft voor ons. Het staat voor een intense, maar ook eigenlijk een hele intentionele manier van contact hebben met elkaar. Ergens als het ook heel mooi omschreven staat in 1 Korinthe 12. He, waar je dat aspect echt van die Siamese tweelingen eigenlijk ook kunt plakken op de gemeente. Dat staat vanaf vers 26. Ja, wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, dan lijden eigenlijk alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. Dus die koinonia, dat Siamese tweelingen, dat is eigenlijk wat wij gewoon zijn. En als jij pijn hebt, dan is het zo mooi dat wij dat ervaren. Als jij vreugde hebt, dan is het zo mooi dat we daar als gemeente ook in mogen delen. In overwinningen, in plezier. Maar koinonia begint dus eigenlijk bij het onderdeel uitmaken van het lichaam van Christus. Het onderdeel uitmaken van de gemeente. En dus gaat koinonia allereerst over die ongelooflijke liefdevolle omhelzing van de drie enige God. Voor jou en voor mij. En zo komen we koinonia ook tegen. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 13 vers 13. Wat we wel kennen als de zegenwens die ook vaak aan het eind van de dienst wordt uitgesproken. He, daar staat de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de eenheid, de koinonia staat ook daar, de koinonia, de intense verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Koinonia als geestelijke gemeenschap met de Heer. En dat is iets wat ook deze ochtend onwaarschijnlijk mooi en diep, wat mij betreft, weer tastbaar wordt in de viering van het avondmaal, wat we aansluitend aan de preek zullen doen. Want het avondmaal, is koinonia. Als je kijkt naar de versen in 1 Korinthe 10, vers 16 en 17, dan staat daar, maak het beker waarvoor we God loven en danken ons niet één, koinonia, met het bloed van Christus. De beker, de wijn, intense verbondenheid, koinonia met het bloed van Christus. Maak het brood dat wij breken ons niet één, koinonia, met het lichaam van Christus. En omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, wij zijn één lichaam. Want we hebben allemaal deel aan dat ene en datzelfde brood. Koinonia. Eén met het bloed van Jezus. Eén met het lichaam van Jezus. Zodat ook dat leven van Jezus door ons heen stroomt. En die koinonia, die eenheid, die intense verbondenheid die we hebben met Jezus, wat we straks ook opnieuw tastbaar en fysiek kunnen ervaren in de viering van het avondmaal, die koinonia maakt dat er ook eigenlijk koinonia mogelijk is tussen jou en mij. Tussen ons onderling als gemeente. Want omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, wij zijn één lichaam. Want we hebben allemaal deel aan dat ene brood. Dat levende brood. Jezus. We hebben deel aan Jezus. Hij heeft deel aan ons. Jezus woont in ons door zijn geest. En die geest verlangt ernaar om in ons uit te werken. Dat we het eigenlijk ook dezelfde gezindheid hebben als Jezus. Die koinonia mogelijk maakt onder ons. Die gezindheid waar Paulus over spreekt, ook over spreekt in Filippenzen 2. Vanaf vers 5 gaan we verder. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden uiteindelijk, Jezus Christus is de Heer. Dat zullen ze belijden, dat zullen we belijden, tot eer van God de Vader. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. De gezindheid van Jezus. Het karakter van Jezus. Waar geen spoortje trots was. Waar geen sprake was van concurrerend gedrag. Of vasthouden aan zijn positie of vasthouden aan zijn gelijk. Jezus was bereid om zichzelf te vernederen. Om uiteindelijk zelfs gehoorzaam te zijn tot in de dood. Met jou en met mij voor ogen. In gedachten. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dat kan dus. Want ook in jou en mij kan die gezindheid van de Heer Jezus tot uiting komen door het werk van de Heilige Geest. Dus kijk naar de vrucht van de Geest. Uiteindelijk weerspiegelt dat het karakter van de Heer Jezus. Weerspiegelt dat de gezindheid van de Heer Jezus. En dus is onze verantwoordelijkheid om de Geest, dat wij in ons leven ook de ruimte te geven. Om die vrucht te kunnen uitwerken. En dat werkt hij vaak uit, dwars door moeilijkheden heen. Dwars door ingewikkelde situaties heen. Dwars door ingewikkelde relaties heen. Daar wil hij de vrucht van de Geest in ons uitwerken. En natuurlijk is het niet alleen maar open armen en Heer doe het in mij. Uiteindelijk hebben we ook zelf een verantwoordelijkheid. Want eigenlijk met zoveel dingen in de Bijbel, het grijpt op elkaar in. Gods werk en Gods deel zou je kunnen zeggen. En ons werk en ons deel. Heel vaak komt dat samen. En is het niet alleen maar Gods werk? Is het niet alleen maar onze verantwoordelijkheid? Maar is het iets wat in elkaar overvloeit? Wat God bewerkt, terwijl wij ook zelf actief stappen zetten. En werk maken van dingen. En dan moeten we ons natuurlijk de vraag stellen, de concrete vraag. Ja, maar wat zijn dan de ingrediënten voor die koinonia? Hoe kunnen jij en ik nou bijdragen dat die echte intense gemeenschap meer nog zal ontstaan, ook in de VBG? Maar zoals al gezegd, begint het bij onze eigen verbondenheid met God. En laat ook dat onze blijvende prioriteit zijn. Want ja, ook alleen maar vanuit een gezonde identiteit die we hebben in Hem, kunnen we uiteindelijk ook de ander hoger achten. Als we dat doen, terwijl we helemaal niet weten wie we zijn, dan zullen we onszelf verliezen. Dus de ander hoger achten, jezelf soms vernederen, de ander belangrijker vinden dan jezelf, al die dingen waar Filippenzen oproept. Uiteindelijk zal het alleen maar werken als het vanuit een gezonde identiteit is. Als ik, terwijl ik mezelf verneder en de minste wil zijn, wel degelijk voor ogen hou dat ik zijn geliefde kind ben. Dat hij me ziet, dat hij me ook daardoorheen wil leiden, dat hij me voedt. En dat het voor deze keer misschien in het belang van de gemeente beter is en goed is dat ik de minste ben in een bepaalde situatie. En uiteindelijk heeft het alles te maken met hoe we elkaar willen zien. En hoe we elkaar willen benaderen. En daarin kunnen we kiezen. We hebben altijd de keus in hoe we de ander benaderen. Hoe we over de ander denken, willen denken of gaan denken. Of ons eigen denken soms corrigeren. We kunnen kiezen, we kunnen denken, we kunnen eventueel zeggen van, joh, ik aanvaard jou. Want daar begint het eigenlijk mee. En het is een must. Want God houdt onvoorwaardelijk van mij. Hoe heerlijk is dat? En het blijde nieuws van vandaag, het houdt bij mij niet op. Maar dat wisten jullie al. God houdt ook onvoorwaardelijk van jou. Onvoorwaardelijk. En natuurlijk heeft God het verlangen dat hij ondertussen ons verder mag vormen. Dat we uiteindelijk nog steeds meer en meer op de Heer Jezus gaan lijken. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Ook al lukt dat niet in mijn leven, de rest van mijn leven, het meer op Jezus gaan lijken, dan nog is zijn liefde onvoorwaardelijk. Het verlangen van God is dat hij met mij bezig mag blijven, met jou bezig mag blijven. Maar zijn liefde is onvoorwaardelijk. Hij heeft mij aanvaard. En dan is het ook geen veroordeling meer. Zoals Romeinen 8 vers 1 dat zegt, voor hen die in Christus Jezus zijn. Als er geen veroordeling meer is, zegt de Bijbel, wie ben ik dan om jou te beoordelen? Of om jou te veroordelen? Koinonia begint eigenlijk bij de aanvaarding van de ander. Ook al doet de ander domme dingen. Ook roept de ander dingen waarvan je zegt van, daar zie ik bar weinig karakter van Jezus in. Dan nog, begint het altijd bij aanvaarding van de ander als persoon. Aanvaarding als de ander als persoon die ook onvoorwaardelijk geliefd is door de Vader. Ik aanvaard je. En ik wil dat er in mijn leven geen ruimte is voor trots. Ik wil mezelf niet verheffen boven anderen. Andere oordelen. Nee, ik wil jou hoog achten. Ik wil jou hoger achten. Vanuit mijn eigen gezonde identiteit die ik heb in de Heer Jezus. En Paulus roept mij op, roept jou op in Filippenzen 2 om vanuit nederigheid dus ook de ander hoger te achten, voortreffelijker te achten. En dat gaat echt niet altijd vanzelf. Hou op, schei uit, zou ik dan zeggen. Maar het is wel een keuze. Ik heb meerdere momenten meegemaakt in mijn leven. Intense momenten waarin het echt de keuze was om de ander hoger te achten. Om de minste te willen zijn. Om bijvoorbeeld ook te denken van ja, maar ik moet nu het belang van de gemeente voor ogen houden. En niet mijn eigen belang en niet mijn eigen gelijk. Want we kunnen soms gelijk hebben, maar dat wil absoluut niet zeggen dat we ook ons gelijk moeten halen. Wat is in het belang van de gemeente? Wat is in het belang uiteindelijk van jezelf op de langere termijn? Wat is in het belang van de ander? En dat voelt soms verrot. Als God van je vraagt om de ander hoger te achten, terwijl het gedrag misschien zelfs wel soms verwerpelijk is. Of je merkt dat je door de ander uiteindelijk beschadigd wordt door zijn of haar woorden. Het voelt misschien verrot. Maar uiteindelijk roept God ons op. Om niet te denken aan ons eigen belang. In sommige situaties. Het kan niet altijd consequent zo zijn. Maar God kan je oproepen. Om uiteindelijk de ander hoger te achten. Ondanks je gevoel. Ondanks je denkt, ja maar dat klopt toch niet. En ja maar die ander dan. Nee, Paulus vraagt van mij. Paulus vraagt van jou in situaties om de ander voortreffelijker, hoger te achten dan jezelf. Zodat uiteindelijk die koinonia gaat groeien. Want weet je, dat is een uitdrukking van mijn vrouw, maar ik vind hem zo mooi. Liefde tuchtigt. Als je ergens misschien wel half in een conflict zit, dan kun je zo makkelijk dat laten escaleren. Er is bar weinig van nodig. Maar als je de ander gaat liefhebben, op liefde staat geen haat. Niemand kan liefde beantwoorden met haat. Soms vanuit een stuk pijn houdt dat even vol. Maar als jij blijft liefhebben door de ander hoger te blijven achten, dan gaat die ander voor de bijl. Dan gaat die ander uiteindelijk ja, die liefde ook proeven en voelen. En liefde maakt uiteindelijk dat je ook in de spiegel gaat kijken. Van, hey, hoe kan het dat die ander mij lief heeft? En daar zullen processen op gang komen, waardoor uiteindelijk jij bent gegroeid. Maar ook die ander wordt opgebouwd door jouw liefde. Door jouw hoger, voortreffelijker achten van de ander. En daar ben je zelf bij gebaat. Daar is de ander bij gebaat. En daar is ook de gemeente bij gebaat. En is het altijd makkelijk? Nee. Is het nodig? Ja. Dat is eigenlijk wat de Bijbel gewoon hier naar ons toe brengt. En misschien is het goed om nu gewoon even te checken. Hoe jij en ik ervoor staan als het gaat om de ander eigenlijk hoger achter onszelf. En we kunnen daar gewoon absoluut nog in groeien. Als we even kijken naar de drie volgende wijzers, zou ik kunnen zeggen, op ons geestelijke dashboard. En we kunnen groeien als we ten eerste merken dat er ja, in één of meer van onze relaties sprake is van ongezonde concurrentie. Dat je altijd probeert om beter te zijn dan anderen. Om jezelf daarmee ook te verheffen of om gunstiger uit de verf te komen dan wat je situatie misschien werkelijk is. Misschien vergelijk je wel je eigen gezin, je eigen kinderen met hoe het in een ander gezin draait. En maakt dat je in staat bent om de ander te oordelen. Omdat daar misschien dingen ogenschijnlijk minder goed lopen dan bij jou. Nou, laat me dit zeggen. Een neiging tot concurrentie in relaties. Want bijvoorbeeld op de squashbaan vind ik het prima. Mag je me uitdagen en mogen we hard tegen hard. Kom erop. Maar neiging tot concurrentie in relaties betekent dat er ruimte is voor groei. En we kunnen als tweede eigenlijk richting aanwijzer. Dus de eerste is concurrerend gedrag. De tweede is trots. We kunnen ook absoluut nog groeien. En de ander hoger achter. Als we merken dat er in onszelf nog zo vaak de trots de kop opsteekt. Dat we soms nog neerkijken op de ander. Op hun gedrag. En daarmee ook wat ons betreft op wie ze zijn. Het is zo belangrijk om op gedrag te scheiden van personen. Dat leren wij onze kinderen wel. Niet wat is dat een rotjoch, maar hey, wat heeft dat mooie joch toch soms een rottig gedrag. Er zijn twee hele, ja, lach er maar om, maar ik vind het een wezenlijk verschil. Het is een mooi joch, maar hij heeft af en toe rottig gedrag. In plaats van dat het dus zijn identiteit als rotjoch zou zijn. Zo probeer ik ook naar mijn kinderen te zijn, want die hebben af en toe ook rottig gedrag. Dat zijn mooie kinderen. Maar hoe zit het met jou met trots? Heb je nog snel het oordeel klaar over anderen? Of wil je nog zo graag altijd je zin krijgen? Of wel steeds je gelijk hebben? Vind je het moeilijk om lastig om toe te geven dat je het mis hebt? Als je het mis hebt. Hou je krampachtig vast aan je gelijk? Hou je krampachtig vast aan jouw recht? Aan jouw visie? Aan jouw positie die je misschien wel ergens hebt hier of in de gemeente of buiten de gemeente? Je ongezonde trots maakt gelukkig dat er ruimte is voor groei. En dat er dus ook door jou heen nog meer en meer van die koinonia mogelijk is. En de derde richtingaanwijzer is dat we weten dat we daarin nog kunnen groeien. Als we merken dat we eigenlijk nog heel weinig rekening houden met anderen. Dat eigenlijk er nog net iets te veel egoïsme in ons leven zit. Omdat we vinden dat we eerst en vooral zelf nog recht hebben op bepaalde zaken. Dat we recht hebben eerst op eigen ruimte in onze agenda. Eigen ruimte in onze relaties. Dat eerst eigen ruimte in onze eigen portemonnee moet worden gevuld. Eigen behoefte moet worden vervuld ook van daaruit. En dat dan pas eventueel er ruimte ontstaat voor anderen. Drie wijzes. Drie signalen. En daarmee draait het allemaal om onze houding. Mijn houding naar jou, en jouw houding naar mij. En zo allemaal wij onderling onder elkaar. Ja, en als gemeente verlangen we ernaar. Ja, om een cultuur, om een omgeving te scheppen. Waarin die koinonia nog meer kan gaan stromen. En dat betekent dat we veilige plekken nodig hebben. Plekken waar je jezelf kunt zijn zonder meteen geoordeeld te worden. Zonder meteen ergens niet te kunnen delen of wel te kunnen delen. De veiligheid om ons open te stellen voor elkaar. En we geloven en we zien dat er al zoveel plekken zijn waar dat gebeurt. En daarom ook zeggen we keer op keer opnieuw dat het zo relevant is om onderdeel uit te maken van een kleine groep. Van een kring in de gemeente. Om samen op te trekken bijvoorbeeld in een taakgroep. Daarom is het zo belangrijk voor sommigen om te zeggen van ja, ik ga nu wel die serie gesprekken aan in het pastoraat. Want ik wil verder komen en ik wil dat ook blokkades worden opgeheven in mijn leven, zodat het meer kan stromen door mij heen. En ook het samenkomen in de diensten op zondag. Uiteindelijk, daarin kan het gaan stromen, kan het zoveel meer gaan stromen. Het stroomt hier als je elkaar ziet, als je elkaar tegenkomt, als je elkaar even vastpakt. Dat stroomt zoveel meer dan dat je in je huiskamer blijft zitten en eventueel een kerkdienst op tv gaat kijken. We hebben elkaar nodig om elkaar te zien, om elkaar aan te raken, om elkaar te bemoedigen, om tot elkaar te spreken. En natuurlijk kunnen we hierbij overkoepelend stellen dat de koinonia groeit als we erin slagen om eigenlijk ook te groeien in onze manier van communiceren. Want eigenlijk gaat er in relaties zoveel mis en zoveel stuk, dat we ook niet in staat zijn vaak om goed te communiceren. Om soms ook persoon en zaak van elkaar te scheiden. Of dat we niet in staat zijn dat als we geraakt worden, dat op een goede manier soms ook terug te geven aan iemand. Of als we zien dat iemand gewoon vastloopt en we verlangen daarna om die broer en zus te helpen en soms ook te confronteren in liefde, dat niet lukt. En dat we eigenlijk iemand ja, onbedoeld en ongewild beschadigen met onze woorden. Dus communiceren. Ja, het is een vak apart, maar hoe ons leven loopt, hoe onze relaties lopen, zoveel is afhankelijk van de manier waarop we communiceren. En ook daarin willen we je als gemeente helpen. Ook daarin willen we je als gemeente toerusten. En het mooie, fantastische toeval wil dat er morgenavond, 2 juni, en 16 juni, dus over 2 weken, 2 maandagavonden zijn over communiceren, over groeien in communiceren. Het zijn de laatste 2 avonden van de lopende module van de discipelschapstraining. Maar we hebben gezegd, die avonden die zijn ook los te volgen. Dus je kunt nu alleen die 2 avonden gaan volgen. Die alleen maar gaan over communicatie. En Maria, ja, jij zat net daar. Hè? Maria, die de aanbidding leidt vanochtend. Die is docentencommunicatie aan de Hans Hogeschool. En zij zal die avonden ook leiden. En zij zal ons ook gewoon toerusten en vaardigheden geven om van hoe doe je dat nou? Dingen teruggeven op een goede manier aan een persoon. Hoe confronteer je dan in liefde? Of hoe geef je wel woorden in het feit dat je zelf misschien geraakt wordt? Of hoe doe je dat dan ook in je communicatie? Als je de minste wil zijn, Maar je wil erin niet in een slachtofferrol zitten van oké, ik ben wel de minste, zeg maar. Dat werkt ook niet. Uiteindelijk, de minste ben je, dat is een keuze en daar sta je voor. En dat communiceer je misschien wel. Niet eens. Dus, en uiteindelijk ook wat leren uit de Bijbel en wat leren van Jezus. Dus voel je vrij en wees erbij. Maandag 2 juni, maandag 16 juni, 19:30, klein auditorium. Je hoeft je niet op te geven, je kunt gewoon komen om 19:30. Want ik hou ervan om niet alleen maar een preek te houden, maar ik hou ervan dat we ook gewoon concrete handvaten en toepassingen bieden. Maar zeggen, hé, maar zo kun je ook daarin groeien in de praktijk. Nou, en als laatste, als de koinonia groeit, ja, dan zullen we ook meer en meer vanuit die groeiende en bloeiende koinonia meer en meer gaan lijken op die eerste gemeente uit Handelingen. Dat is toch een beetje een voorbeeldgemeente, Handelingen 2. Hoe zij functioneren, ja, dat is een gemeente waar ook de koinonia gewoon stroomt. Handelingen 2, ze bleven niet alleen trouw aan het onderricht van de apostelen, maar ook in het vormen van gemeenschap. Koinonia, hetzelfde Griekse woord opnieuw. En die eerste gemeente waar we zulke sterke en zulke krachtige eigenlijk beschrijvingen van vinden, als een gemeente vol van verbondenheid. Als een gemeente vol van liefde, vol van betrokkenheid op elkaar. Ja, dan is dat dus een gemeente waar het draait om diezelfde koinonia. Een gemeente waar ze er in alle opzichten voor elkaar willen zijn. Geestelijk, op zielsniveau, maar ook op praktisch niveau. Want ook het bijeenbrengen van goederen, ook het bijeenbrengen van geld voor de gemeente en voor de gemeenteleden, ja, wordt koinonia genoemd. Dus ook als je dat in de eerste gemeente ziet, waar ze dat delen van geld en goed zo eigenlijk, ja, ongelooflijk groot maken door te zeggen van, we hebben alles gemeenschappelijk. We hebben alles gemeenschappelijk. Ja, dat is ook vormen van gemeenschap van koinonia. En Jaap zal straks bij de mededelingen, dan weet je dat vast, het Pinksterdankoffer aankondigen. Er is gisteren nog een gemeentemail over geweest, Theo heeft het vorige week aangekondigd. Nou, we hopen. En we bidden. En we verlangen daarna dat we over een paar weken eigenlijk met verbazing kunnen vaststellen van wow. Het is ons als gemeente ook echt menens. Om geestelijk, om op zielsniveau in onze relaties, maar ook materieel uiteindelijk te willen bouwen aan die koinonia. En dat we dat ook uit het Pinksterdagoffer zullen kunnen zien. Dat we echt ieder voor zich en in wat je kunt bijdragen en wat je wil bijdragen, dat we allemaal ons aandeel hebben in het bouwen van die eenheid. In het bouwen van die gemeenschap, geestelijk, op zielsniveau en ook op praktisch materieel niveau. Dus laten we daarvoor bidden. En na het bidden gaan we ook door met het vieren van het avondmaal. Heer Vader, we danken u. Heer, we danken u voor dat ongelooflijk krachtige Griekse woord, dat begrip koinonia. Heer, waar zoveel in zit, waar zo spreekt over een intense manier van verbondenheid met uzelf. Allereerst. Heer, dat we weten vanuit die koinonia die daar is, tussen u en tussen ons, dat daar onvoorwaardelijke liefde is. Waar geen oordeel meer is. En waar we onze identiteit volledig mogen vinden in wie we zijn in u. Wie we zijn als uw geliefde kinderen. En dank u, Heer, dat we zien dat die koinonia ook het ingrediënt is voor ons als gemeente. Om samen gesmeed te worden tot ook een intense eenheid. Waarin we zoeken naar eenheid. Waarin we de eenheid ook altijd hoger stellen dan onze eigen gelijk. Onze eigen rechten die we soms menen te hebben. En die soms ook normaal gesproken goede rechten zijn. Maar Heer, ik heb gemerkt dat u soms van ons vraagt om de minste te willen zijn. Heer, ik weet vanuit mijn eigen leven, Heer, dat soms verrot voelt. Maar dat ons wel verder brengt, persoonlijk en als gemeente. Heer, want het loutert ons soms. Het doet ons soms uiteindelijk ook reflecteren op hoe we staan in ons leven, hoe we staan in relaties. En waarom dan we dan bepaalde dingen moeilijk vinden. En moeilijk vinden willen toegeven. En Heer, ik bid, Heer, dat als we daar ook mee aan de slag gaan, ook straks bij het avondmaal. Heer, als we ook even onze relaties eigenlijk gaan, ja, daarop gaan spiegelen. Gaan reflecteren, gaan bezinnen. Heer, dan bid ik ook dat u daarin spreekt. Heer, het is zo fantastisch dat we juist ook in het avondmaal die koinonia mogen vieren. Heer, en ik bid dat ook deze avondmaalsviering uiteindelijk verbindend zal werken. Dat door deze avondmaalsviering heen, waarin we zo stilstaan bij de tastbare eenwording met U, Jezus. Heer, dat het ook bijdraagt aan de eenheid die we onderling hebben en waarin we nog verder willen groeien. We zien uit daarin en we prijzen Uw naam, Jezus. Amen.